Welkom bij een speciale aflevering van de videoseries van de Libertaire Partij. We hebben het vandaag over onderwijs en al zijn facetten. In het specifiek over hoe onderwijs en libertarisme samen kan. Hoe we dat zien en wat de problemen zijn in het huidige stelsel. En we hebben vandaag een hele speciale gast bij ons, Peter Hartkamp, die er veel over het onderwerp weet. En Peter, misschien kun je jezelf even introduceren.
Mijn naam is Peter Hartkamp en ik ben ooit opgeleid in Delft, in de olieindustrie gaan werken, olie- en gasindustrie. En ik had in Delft besloten dat ik nooit van mijn leven wat met onderwijs te maken wilde hebben. Toen zijn we na een aantal jaar in het Midden-Oosten zijn we teruggekomen naar Nederland. En na een jaar of twee jaar zei onze oudste dochter, die hier in Amersfoort op school zat, van ik ben liever dood dan op school. En toen zijn we als ouders heel erg gaan nadenken. En toen zijn we gekeken van wat gebeurt er op die school, wat gebeurt er op andere scholen. En daar zijn we anderhalf jaar mee bezig geweest. En toen kwamen we eigenlijk achter dat alle scholen hetzelfde zijn. Er is een curriculum dat door de staat bepaald wordt. De scholen voeren dat uit, kinderen moeten dat volgen. Kinderen worden getoetst. En we merkten, onze dochter gaf aan dat het gewoon heel slecht voor haar was. En dat het helemaal niet paste bij haar manier van leren. En daarom ben ik eigenlijk, dat is de aanleiding van de afgelopen 20 jaar met onderwijs bezig geweest te zijn.
Wauw, ja. Ik heb ook jouw TED-talk daarover gezien, inderdaad. En dat was zeer interessant. Tom, we hebben vandaag Tom van der Moen bij ons. Misschien kun je ook even kort introduceren.
Ja, zeker. Nou, ik ben Tom van der Moen. Ik ben dan lijsttrekkerkandidaat. Ik ken Peter toevallig al wat langer. We komen allebei hier uit Amersfoort. En Peter is de vader van een goede vriendin van mij. Dus ik ken hem ook al veel langer voordat ik zelf interesse in politiek had. En in onderwijs voor mijn eigen kinderen. Ik ben zelf ook heel erg begaan met het onderwijsonderwerp. We hebben voor onze dochter thuisonderwijs gekozen. Dus ook door dezelfde problemen die wij zien in het onderwijs. En vooral de dwang en de toetsing en wat gewoon slecht is voor kinderen. En ook vooral dat de stijl niet past bij onze eigen spirituele filosofie ook eigenlijk. Hoe wij het graag zouden inrichten. En vooral ook de overtuiging die wij hebben en hoe kinderen zichzelf het beste ontwikkelen. Waar jij ook zeker een hele grote inspiratie bent voor ons natuurlijk. Dus we zijn sowieso heel blij. Peter staat bij ons ook op de lijst. Echt lijstduur voor het onderwijs onderwerp ook natuurlijk. En vorige keer stond je ook bij de LP al op de lijst. Dus goede inspiratie.
Inderdaad. Ik ben Bart Burgraaf. Ik sta nummer 2 op de lijst. Ik heb zelf een heel persoonlijke interesse in onderwijs voor een aantal redenen. Voor de eerste reden, ik heb 2 kinderen. Eén jongen die is 7 jaar en die heeft nogal af en toe wat problemen met school. Ik zelf heb heel veel problemen gehad met school vroeger en het hele systeem die erbij hoorde. Zo'n beetje mijn hele familie. Ik heb het er graag nog een keertje over. Ik merk nu gewoon vooral met mijn oudste zoon dat mijn probleem is dat alles is heel erg in kaders, met checklists, met heel erg vastgestelde stappenplannen, zeg maar. En als je in een redelijke samenleving woont, als je in een samenleving woont waar mensen zeg maar zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun kinderen, voor zichzelf als kinderen dan is dat gewoon niet nodig. En dan merk je dus dat mensen dus gewoon op een bepaalde manier, op heel veel manieren, gewoon veel redelijker zijn. En een van de dingen die mij opvielen in jouw TED-talk was dat je het heel veel had over zelfverantwoordelijkheid. Dat een belangrijk deel is van het opvoeden van kinderen die die wat kunnen, die gelukkig zijn later, die wat bijdragen aan de samenleving. Ik denk dat heel veel overeenkomt met ook de filosofie die we hebben in het libertarisme. En misschien kun je in die richting wat meer vertellen, Peter.
Dat kan. Wij hebben, toen we naar de scholen kijken, dus de school van onze dochter, maar ook dat was een Daltonschool, waar dan veel mensen denken dat kinderen relatief veel vrijheid hebben. Maar we hebben ook met ouders gesproken van de Montessori school, vrije school, reguliere scholen. En daar kwamen we eigenlijk achter dat bij alles is het de school of de overheid of de school of de onderwijzer die bepaalt wat een kind moet doen. Dus wat kinderen doen wordt bepaald door volwassenen, door anderen. Waardoor kinderen niet kunnen leren om zelf keuzes te maken. En ook zelf na te denken over van wat wil ik nou eigenlijk, wat vind ik belangrijk. En toen zijn we dus gaan nadenken over van ja, wat zijn de andere vormen. Want onze dochter die gaf echt zo duidelijk aan, dit is echt heel slecht voor mij. En dus hebben we gaan nadenken van kan je het ook omdraaien? Kan je ook zelf bepalen, kan je kinderen zelf laten bepalen wat ze willen doen, wat ze willen leren of wat ze niet willen leren, wat ze willen spelen. En toen hebben we heel veel verschillende vormen van ander onderwijs bekeken. Maar ook bijvoorbeeld als je kijkt naar iets als vraaggestuurd onderwijs, dan is het kind stelt vragen aan volwassenen. En volwassenen schat in wat goed is voor een kind of wat een kind nodig heeft en geeft dan daarin een informatie of een opdracht, wat dan ook. Maar je kan niet in de hersenen van mensen kijken. En het ultieme is dat kinderen het helemaal zelf bepalen. En toen zijn we bij een gegeven moment kwamen er een enorme zoektocht bij de Sudbury Valley School uit bij Boston, die al 50 jaar op deze manier werkt. En die hebben het hele onderwijsparadigma echt helemaal op zijn kop gezet. Gezegd van de kinderen bepalen zelf wat ze doen, met wie ze het doen, wanneer ze het doen. En daarnaast alle kinderen met elkaar, met de volwassenen, besturen de school. Waardoor de kinderen ook controle hebben over hun eigen leercontext. En ik weet niet dat ik de eerste keer daarnaar keek. En toen dacht ik van, dat kan niet, dat is belachelijk, dat kunnen kinderen niet. En een paar weken later nog eens voorzichtig op de website gaan kijken. Zo van, dat is niks. En toen heeft mijn vrouw wat boeken van ze besteld. En die zijn we toen gaan lezen. En toen was zoiets van, maar dit is het. Dit zit zo logisch in elkaar. Dit klopt zo voor mij. Dus toen wisten we wat we wilden. Of we dachten dat we wisten wat we wilden. Maar dat bestond niet in Nederland. Dus toen zijn we met een groep mensen gestart. En hebben zelf een school opgezet.
Ja.
En toen begon het echte leren pas. En toen we begonnen hadden we alles gelezen. Alles bekeken, alles met elkaar doorgesproken. Een heel intensief jaar. En achteraf, als je kijkt, toen we begonnen, wisten we eigenlijk nog helemaal niks. Want toen pas begon het leren voor onszelf over hoe werkt dat dan? Wat gebeurt er? Hoe zit leren in elkaar?
Ja, twee dingen. Ik denk, alle verhalen die ik hoor van ouders die echt gewoon goed onderwijs passend voor hun kinderen hebben geregeld, merk ik dat ze er ontzettend geïnvesteerd in moeten zijn. Dat ze er heel veel tijd in moeten stoppen. Dat het niet zomaar komt. Dat het echt een ding is waar je ook verantwoordelijkheid voor moet nemen als ouder. Maar het is niet zoiets van, oké, ik ga even googlen wat is de top 5 scholen in mijn gemeente. En dan kies ik er eentje, zeg maar. Dus dat is een ding. En voor veel mensen is dat gewoon niet mogelijk. Dus dan breng je kind naar het normale systeem, zeg maar. En dan komen er allemaal problemen.
Ja.
Dus, ja, dat is een ding. Het tweede wat me opviel dat je zei is, wat ik veel ook hoor als tegenargument voor libertarisme, is dat mensen zeggen, verantwoordelijkheid is wel oké voor mezelf. Ik kan wel voor mezelf zorgen, maar andere mensen niet. En dan wordt het toch gewoon een zootje. Dan wordt het een wereld waarin niks geregeld is, waar er allemaal criminaliteit is en dat soort dingen. En misschien zie je dat een beetje in het klein ook in het scholenwezen.
Als je kijkt van hoe als volwassenen kijken of de maatschappij kijkt naar hoe werken kinderen, hoe functioneren kinderen, mm-hmm. Dan zijn het allemaal kinderen waar we ervaring mee hebben, die allemaal in het reguliere schoolsysteem zitten. En waar dus voor jarenlang door anderen is bepaald wat ze moeten doen. En vervolgens zeggen we dan van, maar die kinderen kunnen zelf geen verantwoordelijkheid nemen. En dat klopt ook. Maar dat komt omdat ze zo lang op school gezeten hebben.
Ja.
We hebben dus de school helemaal omgedraaid. In onze school hebben we geven de context, we faciliteren de context. Het moet veilig zijn, er moeten spullen zijn, er moeten middelen zijn, er moeten competente volwassenen zijn. Maar daarbinnen mogen kinderen, dus tussen de 4 en de 18, zelf bepalen wat ze doen. En dat zie je ook heel goed werken. En dat is heel zwaar. Want je ziet met kinderen van 4 die nog nooit naar school zijn geweest, die vervelen zich niet en die weten precies wat ze willen doen. Maar kinderen die al een aantal jaren op een reguliere school gezeten hebben, die vinden dat ontzettend moeilijk. Want die moeten dus omschakelen van aangestuurd worden naar zelfsturing. En die omschakeling voor sommigen is heel zwaar. Je ziet sommigen komen in de school en na een dag zeggen ze, dit is geweldig. En die zetten een schakelaar om. En die gaan ervoor. En sommigen, en dat zijn vooral kinderen die zich meer geconformeerd hebben aan het systeem en altijd netjes doen wat er van ze gevraagd werd, Die hebben het veel moeilijker en die hebben soms wel een jaar of anderhalf jaar nodig om die omschakeling te kunnen maken. Mm-hmm. Maar wat we ook zien is dat vrijwel alle kinderen die bij ons op school willen zijn, die maken die omslag, die maken die omschakeling. En dan begint het eigenlijk pas en dan gaan ze nadenken over, ja, maar wat wil ik? En wij zorgen, de manier waarop we werken om te zorgen dat kinderen zelf verantwoordelijkheid nemen, is dat we geen verantwoordelijkheid overnemen. Dat we ook niets gaan suggereren, niks aandragen, maar eigenlijk gewoon een stap naar achter doen. Zo van, nou, doe wat je wil en als je ons nodig hebt, weet je ons te vinden. Mm-hmm. En dat is dus heel confronterend. Want dat gaat maar eens een keer doen.
Het lijkt me heel lastig. Ik heb dan 60 kinderen in mijn bedrijf, zeg maar. En als ik hun, zeg maar, op de manier waar veel mensen het over hebben, dat je mensen moet vertrouwen en dat je ze op een kunde moet laten gaan. Dan ben je toch heel erg bang dat het niks wordt, zeg maar. En dat zal in het begin ook zo zijn. Het is lastig om dat soort vertrouwen te hebben totdat het bewijs er is. En je kunt het bewijs niet hebben, zeg maar, totdat je dat vertrouwen hebt.
Maar dat denk ik ook even te maken met hoe we zelf... Wat ik bedoel, ik ben zelf naar een reguliere school geweest. Mijn ouders zijn naar een reguliere school geweest. Ik bedoel, je kent niet anders. En daar op een reguliere school denken mensen, omdat het bekend is, denken ze dat het veilig is of dat het goed is. Ja. En iets wat onbekend is, dat is vaak eng. Maar dus op reguliere scholen komen heel veel kinderen, hebben heel veel problemen. En als je bij ons komt, dan zie je op een gegeven moment... gaan ze gewoon dingen doen. En je moet eerst vertrouwen en dan komt er aan de tijd niks en dan komt er misschien wat. Maar wat we zien bijvoorbeeld als je kijkt naar op het moment dat kinderen gemotiveerd zijn en echt iets per se willen, dan gaan ze er ook voor. En dan kan je iets als het hele basisschool rekenen. Dat kan je in 20 uur leren. Van, daar heb je geen 6 jaar voor nodig. En ik heb gekeken naar de oude school van mijn kinderen. Er stond 1200 uur rekenles in 6 jaar. En dat kan dus in 20. Dat is 60 keer zo snel. Ja. Lezen kan ook in een paar weken leren. Op het moment dat je gemotiveerd bent om te willen lezen en in een omgeving zit waar lezen handig is. En als je dat dus dingen zo snel gaan, dan blijft er heel veel tijd over voor van alles en nog wat.
Is het juist om te stellen dat het huidige onderwijssysteem, zeg maar, zo gemaakt is, het zoveel tijd voor dingen neemt, omdat het ervan uitgaat dat mensen niet gemotiveerd zijn? Dus zeg maar die 1200 uur, die heb je nodig als je niet gemotiveerd bent. Dan denk je, ik gooi er tijd tegenaan, zeg maar.
Nou, ik weet niet wat... Kijk, het onderwijs is een systeem. En er zitten waarschijnlijk onderliggende aannames achter over van degene die het systeem ontwikkeld hebben en ontworpen hebben. Wat wij merkten toen we gingen kijken naar... Ik werk als consultant in het bedrijfsleven. En als je binnen een bedrijf komt waar ze problemen hebben, dan meestal heb je de eerste anderhalve dag nodig om te snappen wat het probleem is. En dan kan je gaan kijken van, hoe kan je ze helpen om dingen op te lossen. Toen ik naar scholen ging kijken, op dezelfde manier als ik naar bedrijven keek, hoe meer vragen ik stelde, hoe meer vragen ik kreeg. En op een gegeven moment echt zo van, hoe kan dit? Ik snap het niet en dat gebeurt nooit. En toen kwam ik eigenlijk achter dat voor de meeste heel veel dingen in het onderwijs, dat er eigenlijk geen goede reden voor is, behalve dat we het altijd zo gedaan hebben. Dat is gewoon 150 jaar geschiedenis. Maar mensen weten niet meer waarom het doen. En kinderen reageren in een bepaald... Het gedrag van kinderen of het gedrag van mensen wordt bepaald door de context waar ze in zitten.
Ja.
En als je al 5, 6 generaties van mensen in dezelfde context worden grootgebracht, dan is dat hoe die mensen reageren. Maar er wordt dus heel weinig onderzoek gedaan naar kinderen die dus niet in zo'n context zitten, want die zijn er eenvoudigweg niet. Dus je weet wel hoe kinderen in een schoolcontext reageren en hoe ze leren en wat ze aan verantwoordelijkheid aankunnen. Maar dat zegt iets over kinderen in die context, maar dat zegt niks over kinderen per se.
Ja, het is ontzettend verleidelijk om te denken, we hebben het altijd zo gedaan, waarom zouden we het veranderen? En er komt ook een hoop risico bij. Tenminste in de hoofd van mensen. Het is een groter risico om het niet te proberen, maar ik bedoel gewoon te zeggen, voor de meeste mensen denken ze van, oké, dat is iets onbekend, we hebben het niet geprobeerd, er is niet genoeg data voor, we hebben het altijd zo gedaan, zullen we niet gewoon zo verder gaan?
Nou, dat is wat veel mensen doen. Ja. We hadden met onze eigen dochter toen ze zei van ik ben liever dood dan op school. Hadden ze zoiets van nou, erger dan dit kan het niet worden. Dus het kan alleen maar beter worden. En toen hebben we die angst losgelaten. En toen zijn we dit gaan doen.
Ja.
En daar zijn we heel blij mee. Alle drie onze dochters hebben bij ons op school gezeten.
Ik denk ook vooral dat je, waar we het er nu over hebben, hè, dus om echt zo'n stap te nemen, om überhaupt er anders over te gaan nadenken, is er gewoon ook echt een soort van event nodig, waardoor mensen ja, die willen doorbreken. Want het hoort gewoon een beetje bij de sleur van het leven. En als je inderdaad kijkt naar de geschiedenis, het is nu ook sowieso, beide ouders moeten meestal werken. Dus om je kind thuisonderwijs te geven of daar langer tijd mee bezig te zijn, die verantwoordelijk op je te kunnen nemen, is gewoon al een hele moeilijke stap geworden, überhaupt, ja, voor ouders. Gewoon vanaf jongs af aan al kind naar de opvang sturen is al de normaalste zaak van de wereld. Het wordt zelfs gesubsidieerd door de overheid, hè, zodat de ouders maar allebei kunnen werken ondertussen. En gewoon het wordt zo gefaciliteerd om in dat systeem te blijven, dat het voor ouders steeds moeilijker wordt om echt verantwoordelijkheid te willen gaan nemen, denk ik. Terwijl ondertussen zie je juist, volgens mij, in het onderwijs überhaupt gaat de kwaliteit steeds meer achteruit. Terwijl er steeds meer geld naartoe gaat. De kosten worden steeds hoger. Maar je ziet dat kinderen steeds op latere leeftijd pas sufficient leren lezen, et cetera. Daardoor zie je echt ook in die schalenverschuiving in. En je ziet ondertussen ook dat die data wel steeds toegankelijker wordt, volgens mij ook. Door internet en door alle technologie natuurlijk. En daardoor zie je ook juist al steeds meer interesse. Er is steeds meer interesse in thuisonderwijs, steeds meer interesse in alternatieve vormen van onderwijs, B3-scholen. En je ziet dat wel gewoon echt een verschuiving in de samenleving plaatsvindt. Dat mensen zien dat andere opties gewoon echt beter zijn voor hun kinderen. En ik hoop ook dus dat mensen die verantwoordelijkheid steeds meer durven nemen.
Dus ook waar ik het over had, dat het voor veel mensen gewoon echt een hele grote stap met heel veel investering in tijd en energie moet zijn om van dingen te veranderen. Ik denk dat
maar het is ook niet alleen. Dus, kijk, wij hebben zelf een school opgezet. En een school opzet in Nederland, ik bedoel, als je nou echt iets wil doen wat bijna onmogelijk is, dan moet je een school gaan opzetten. ik ben de laatste 20 jaar nu bezig geweest. Maar ook, we zijn ook bij ons op school, zijn dus kinderen van ouders die gewoon zelf werken of een eigen ding doen, die alleen de stap nemen om een kind bij ons op school te zetten. Mm-hmm. Maar dat is ook al een hele grote stap. En dan komen precies die angsten waar jij het over hebt, komen erbij. Van ja, gaan ze wel wat leren en hoe gaat het dan en kan het wel? En het zijn hele dappere ouders en ook hele dappere kinderen die dus uit het systeem durven stappen en voor zichzelf durven kiezen en zelf dingen te gaan doen.
Ik heb zelf net mijn zoon van school veranderd. En dan wordt het gesprek, zeg maar, hoe weten wij, wat voor informatie kunnen wij hebben van tevoren, waardoor wij weten dat het beter gaat worden dan de vorige situatie. Die is er niet. Je moet zeg maar een beetje je ogen dicht houden, een aanname maken en in het diepe springen. En dat gaat met veel dingen in het leven zo. Je kunt niet alle risico's afdekken, je kunt niet precies weten hoe iets gaat. Dat is er. Ten tweede is het zo dat er gewoon niet heel veel aanbod is van alternatief onderwijs. Of alternatief, maar ik bedoel gewoon.
Als je kijkt naar het hele onderwijs, dus pak hem uit, 98% van de scholen in Nederland wordt door de overheid gesubsidieerd. Dus of openbare scholen die onder gemeentelijke stichtingen zitten, of dus de confessionele, dus de katholieke, de protestante en islamitische scholen. Maar die zijn de wetgeving. En ik heb op een gegeven moment, toen wij hebben 10 jaar lang rechtszaken gevoerd om onze school open te houden. En toen ben ik heel erg gaan inlezen in de wetgeving en wat er nou gebeurd is de afgelopen 30, 40 jaar. Eigenlijk sinds de pacificatie in 1918. En je ziet dus dat toen ik in de jaren 60 en jaren 70 zelf op school zat, dat er scholen redelijk vrij waren. Er waren geen kerndoelen, er waren geen toetsverplichtingen. We zaten in een klas met 38 kinderen, zo je had niet te veel last van de onderwijzer en je kon redelijk doen wat je zelf wilde. Dus er was heel veel mogelijk. En als je kijkt naar de afgelopen 25, 30 jaar, met de invoering van de kerndoelen in de jaren 90, is er steeds meer bovenop gekomen. Het gaat slecht, we willen kerndoelen, het gaat slecht, we willen toetsen, het gaat slecht, we willen referentiekaders, nog meer toetsen. Dus dat keurslijf van de wetgever voor scholen wordt steeds strakker en strakker en strakker. En daar passen dus, en dat is gericht op het gemiddelde kind. Dat betekent dat hoe strakker dat wordt, hoe meer kinderen die niet gemiddeld zijn, en geen enkel kind is gemiddeld, dat gaat het probleem opleveren.
Het is echt een perfecte analogie voor hoe de overheid in het algemeen werkt. Het is, ze creëren een probleem door hun beleid en vervolgens is de oplossing meer regels, meer overheid. In plaats van dat ze denken, oké, misschien moeten wij gewoon wat onze handen er een beetje van aftrekken en laten we mensen zelf uitzoeken hoe we dingen beter kunnen doen voor hun kinderen.
Ja, en dat zie je dus overal. En vooral denk ik, kijk, als je nou voor... Ik bedoel, woningbouw is nou ook niet, of de woningmarkt is ook niet echt een succes. Want hoe meer de overheid er mee bemoeit, hoe minder woningen er beschikbaar komen en hoe duurder ze worden en onbetaalbaar ze worden. Maar als je over onderwijs hebt, heb je natuurlijk nog een extra dimensie. Want het gaat dus over de generatie van de toekomst en het gaat over leren. En als je praat over, dus de laatste jaren, en ik denk terecht, heel veel aandacht voor dingen als bijvoorbeeld burgerschapsvorming. Maar dat woord vorming vind ik al vrij eng, want dat zou betekenen dat je kinderen in een mal stopt en als je dat goed hard perst, dan krijg je een perfecte burger. Maar ik denk dat kinderen moeten kunnen leren om in de democratische rechtsstaat gewoon te kunnen functioneren en daar effectief in te kunnen zijn en een weg erin te kunnen vinden. En dat moet je leren. Maar als je kijkt naar we leven dan in een democratische rechtsstaat, of dat... Maar scholen zijn natuurlijk alles behalve een democratische rechtsstaat. Dus een school is een redelijk totalitair systeem waar kinderen niets te zeggen hebben. Zowel niet over de inhoud van het leren als over de discipline, als over welke docenten er aangenomen worden, hoe geld besteed wordt. En dan zitten kinderen van een 4e tot een 18e in een totalitair systeem. Ja. En dan wordt gezegd, oké, je bent nu 18, je bent verantwoordelijk, je bent volwassen... Zoek het maar uit.
You're free now. Yeah.
En bij ons op de school is dit idee. Als je, dus wil, als je mensen wil de gelegenheid wil geven om te leren om zelf verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Voor hun eigen keuzes, voor hun eigen leven, voor hun eigen gedrag. En voor de gemeenschap waar ze in zitten. Het idee is, dan kan je er best zo vroeg mogelijk mee beginnen. Door te doen. Door best een nieuwe verantwoordelijkheid te leren nemen. Is door verantwoordelijk te zijn. En dat is dus wat we op school doen met kinderen vanaf 4. En het blijkt dat kinderen van 4 daar geen enkel probleem mee hebben.
Nee, ze zijn nog niet helemaal gebrainwashed op die manier. Ik denk ook als we kijken naar de origine van het huidige schoolsysteem. Nou, dat komt uit Duitsland, geloof ik.
Pruisen.
Uit Pruisen, ja. Nou ja, Duitsland. Dat was geïntroduceerd voor een heel specifiek doel. Dat is toen overgenomen door grote magnaten in Amerika, Rockefeller en al die mensen. En dat is wereldwijd verder gekomen. En je ziet dus gewoon dat een klas is eigenlijk gewoon een soort fabriekswerker. Je zit er achter een bureautje, je moet je hand opsteken als je wat wil zeggen. Je kunt niet bewegen. Je zit er met 30 andere kinderen, dus je kunt niet te veel aandacht eisen van de leraar. En dan ben je een probleem op het moment dat je wat meer energie hebt of iets dergelijks.
Nou, het is niet... Kijk, Pruisen is niet uitgevonden, maar in Pruisen is men begonnen met het verplichte, leerplichtige massa-onderwijs. Maar het onderwijs zoals we nu kennen, dat kwam ook al in de tijd van de... In Sparta kwam het ook al voor, bij de Romeinen kwam het voor, de kerkscholen was het ook al. Wat het verschil is, dat in Pruisen hebben ze op een gegeven moment, hadden ze behoefte aan, de Pruisische maatschappij en de Pruisische elite had behoefte aan gehoorzame arbeiders, gehoorzame militairen en gehoorzame ambtenaren. En toen hebben ze dus een onderwijssysteem ontworpen dat gewoon heel efficiënt was. Dat was natuurlijk in het begin van de industriële revolutie, met de kennis van die tijd. Dus door kinderen in klassen in te delen van gelijke capaciteit, daar één docent voor te zetten en het efficiënt te maken met een bel van dan tot dan ga je dat doen en van dan tot dan ga je dat doen. En doordat Pruisen een grote rol gespeeld hebben bij het verslaan van Napoleon, waren vooral Engeland en andere landen, maar ook in de Verenigde Staten, was er heel veel belangstelling voor dat efficiënte Pruisische model. En vervolgens is dat dus overgenomen. En toen is de leerplicht ingevoerd. Dus de eerste, ik geloof het ergens in mijn boek heb staan, in Massachusetts, ik geloof in 1865 of ergens rond die tijd, is de leerplicht ingevoerd en toen moesten kinderen verplicht 13 weken per jaar naar school. En dat hebben ze moeten doen onder de bescherming van de militia, omdat de ouders dat per se niet wilden. En dat was dus het begin. En dat is steeds meer en meer en meer. En nu zijn dus kinderen, dus zitten ze de hele dag op school. En vervolgens worden hun avonden en weekenden worden ze bezig gehouden met huiswerk wat ze moeten maken. Er zijn onderwijsonderzoeken die laten zien dat huiswerk geen enkel toegevoegde waarde heeft. Maar je bent dus een enorm beslag op de tijd van die kinderen aan het leggen. En als je nou praat over mensenrechten, over individuele vrijheid, respect voor mensen. Kinderen, er is leerplicht, dus dwang om voor kinderen naar school te gaan. En dat is, oorspronkelijk was dat tegen de ouders gericht. Er staat letterlijk in de memorie van toelichting van de leerplichtwet uit 1902... dat de leerplicht is om te voorkomen dat onnadenkende ouders voorkomen dat hun kinderen naar school gaan. Maar nu is het zover dat dus de leerplicht ook tegen kinderen aangehouden wordt. En dat als je vanaf 14 of 16... als kinderen niet naar school gaan zoals de overheid dat wil, dan komen ze bij het bureau HALT. En dan, we hebben een keer een jongen op school gehad, die was 16, die zat op het VWO. Ging allemaal heel erg goed, geen enkel probleem. En op een morgen had hij besloten van, nou, ik vind eigenlijk school zonde van mijn tijd. Ik zit mijn tijd daar te verdoen. Dus hij had besloten, ik ga niet meer naar school. Zijn ouders hebben nog gezegd van, ja maar jongen, je bent leerplichtig, doe nou en ga naar school. Hij zei, nee, vind ik zonde van mijn tijd, doe het niet. Nou, dat is een tijdje goed gegaan, toen is hij thuis gebleven. Toen is hij op een gegeven moment door 6 agenten uit zijn bed gelicht. Ik had al net tijd om een broek aan te trekken. Toen heeft hij daar de hele ochtend op het politiebureau moeten zitten. Procesverbaal opgemaakt tegen hem en zijn ouders. Rechtszaak geworden. Ouders zijn niet veroordeeld omdat ze hadden gezegd van, jongen, ga naar school. Jongen wel, en die is dus veroordeeld tot hij moest naar een jeugdgevangenis, zodat hij gedwongen naar school kon. Dus dat is de leerplicht in Nederland. Dus zover gaat dat.
En als mensen tegen je zeggen van, oké, ja, dat is wel goed en wel, maar we doen de leerplicht dus eigenlijk voor ASO-ouders die hun kinderen maar gewoon lekker thuis laten, die geen aandacht ervoor hebben. En anders gaan ze misschien ergens werken om geld te verdienen of bedelen op straat of iets dergelijks. Dat hebben we nodig. Anders wordt het, voor mezelf is het niet nodig, maar voor andere mensen is het heel belangrijk dat ze de leerplicht hebben. Wat zou je daar tegen zeggen?
Ja, nou ja, het is vooral ook sowieso, kijk, we hadden het net over een beetje hoe het onderwijssysteem ontstaan is. En je ziet gewoon dat er wel toch een soort van toplaag in de maatschappij is die zich bezighoudt met systeemvorming. En waarvan die mensen van zichzelf vinden dat zij het beter weten wat het beste is voor de maatschappij. Die geloven echt oprecht in de maakbaarheid daarvan. En dat is ook dat we heel erg zien met eigenlijk alle discussies binnen het libertarisme, precies alle dingen die Peter benoemt, dat zijn de vaste argumenten ook tegen libertarisme. En van, ja, maar dat kan toch helemaal niet. En inderdaad, en als er geen sturing is, dan komt het gewoon niet goed. Dan doet iedereen maar wat ze willen en dan laat iedereen zijn lot overgelaten worden. En nou ja, we zijn zelf met thuisonderwijs in dezelfde soort gesprekken bezig. Peter heeft ook nog een hele mooi verhaal van, nou ja, wat je zegt, de democratische school, de ruimte. En dat alle ouders op een gegeven moment, ja, een brief thuis kregen met dat ze misschien bij jeugdzorg aangemeld zouden worden. Maar zover gaat het nu ook, want er is een leerplicht. Maar de overheid die vindt dat jij alleen maar gecontroleerd kan worden op je leerplicht als je naar school gaat. Dus er is eigenlijk een schoolplicht.
Ja.
Daar komt het op neer. Je voelt ook gewoon bij nou ja, wethouders en alle mensen en de leerplichtambtenaren die ermee bezig zijn, voel je heel erg dat zij angst hebben van, ja, maar die kinderen die verdwijnen gewoon in de mazen van de maatschappij en die zien we nooit meer terug en we moeten die kinderen beschermen. En het is de taak van de overheid om te zorgen dat alle kinderen recht hebben op onderwijs en dat alle kinderen beschermd worden tegen hun ouders. Zo denken zij er echt over. En dat is echt gewoon, als je erover nadenkt, is het heel kwalijk.
Ja, even.
Ja, maar ik zou even op willen reageren. Want het zijn drogargumenten. Toen in Massachusetts de leerplicht ingevoerd werd, ik geloof dat de literacy rate op dat moment 98% was. Dat was dus in 1865, 1870. En John Taliaferro heeft daar onderzoek naar gedaan. En toen heeft hij vergeleken, dat was de literacy rate in 1870, zeg. Toen heeft hij gekeken naar om een onafhankelijke test te hebben, want scholen, de toetsen van scholen die worden steeds bijgesteld naar de scores, dus dat zegt niks. Toen heeft hij de leestest voor Amerikaanse dienstplichtigen bij alle oorlogen van de 20e eeuw. Dus de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, Koreaoorlog, Vietnamoorlog, Irakoorlog. Want een soldaat moet zeg maar, in principe instructiegeweer kunnen lezen en het is een vrij basale test. En toen bleek dus dat het percentage van 98% uit de 19e eeuw, want ik geloof dat het nu naar onder de 70% gezakt is. Hmm. Dus voordat er leerplicht was, konden meer mensen lezen dan nu en dat wordt steeds lager. Toen de leerplichtwet in Nederland van kracht werd, ik geloof al dat 95% van de kinderen naar school ging. Dus dit soort argumenten die waren toen niet waar en die kunnen nu wel gebruikt worden, maar die zijn nog steeds niet waar. Dus ik denk als je dat soort dingen wil zeggen, dat je eens onderzoek moet doen. En er is geen onderzoek, want alle kinderen gaan naar school. Mm-hmm. Dat is een van de lastige dingen.
Ja, het is toch zo dat je bestrijdt eigenlijk mensen nu met een eigen argument. Ze zullen zeggen gemiddelde en we moeten kijken naar het algemeen belang van de samenleving. En je zegt, die is helemaal niet erbij gediend. Dat is prima. Maar ik denk dat het, zeg maar, het onderbuikgevoel wat erbij komt is, ik zal heel verantwoordelijk zijn voor mijn kinderen. Ik hou van mijn kinderen. Ik wil graag dat ze leren en dat soort dingen. Maar die mensen daar verderop, dat zijn zulke ontzettende aso's, die zullen hun kinderen niet naar school sturen. En daarom hebben we een leerplicht nodig. Wij zijn net de mensen, wij sturen ons kind gewoon naar school toe. Maar ja, die mensen daar. Dus het is een beetje verantwoordelijkheid voor mezelf en verantwoordelijkheid voor een ander. En je hebt geen vertrouwen, zeg maar, in de mensen dat ze ook verantwoordelijkheid voor zichzelf zullen nemen op het moment dat het nodig is.
En wat is je vraag?
Oh, het was niet echt een vraag, maar het was meer een opmerking om te zeggen dat je hebt inderdaad gelijk dat in het algemeen het niet een groot goed is. Maar het is wel zo dat het argument ertegen is vaak wat minder logisch. Het is vaak van die andere
nee,
mensen.
Nee, dat klopt, maar er is dus Het wordt gezegd van het gaat over bescherming van kinderen. Want in sommige gezinnen zijn de situaties zo slecht en worden ze mishandeld en verkracht en in elkaar geslagen.
Ja. Ja.
Maar daar hebben we gewoon wetten tegen. Dat is gewoon niet toegestaan. Dus het is helemaal niet nodig om die kinderen dan naar school te halen.
Ja.
We zijn dus nu voor dat het in een paar procent van de gevallen misschien dingen misgaan, worden nu alle kinderen van hun vierde tot hun achttiende worden in een schoolgebouw opgesloten iedere dag. En als je kijkt wat daar misgaat, 10% van de kinderen op school wordt gepest. Dan praat ik over langdurig, systematisch, psychisch of fysiek geweld. Ik weet niet hoeveel kinderen nu medicijnen slikken voor ADHD. Dat is nu iets lager dan een paar jaar geleden. En dan praat je ook iets over 5-6%. Als je kijkt naar motivatie, dat zit ook in het woord. Motivatie, dat gaat over moveren of move. Het gaat over jezelf bewegen. Dus motivatie zorgt dat mensen dingen gaan doen. Als je niet gemotiveerd bent, doe je niks. Tenzij je met een stok geslagen wordt of bedreigd wordt. Of onder dwang iets moet doen.
Ook een soort motivatie.
Motivatie in het onderwijs, het Nederlandse onderwijs, is geloof ik van de 75 oeserlanden stond Nederland op de derde plek van onder. Qua gemotiveerdheid van leerlingen. Het Finse onderwijs, waar heel veel mensen heel erg over opgeven. Dat is een paar jaar geleden in Finland. Was een Finse hoogleraar die had onderzoek gedaan op Finse middelbare scholen naar hoe gemotiveerd Finse scholieren zijn. En er bleek dat er 51% van de scholieren was min of meer gemotiveerd. Ze zei lukewarm, dus net gemotiveerd. 49% was echt helemaal niet gemotiveerd, waarvan de helft, dus een kwart van de hele populatie. Dat noemden zij, die hadden bore-out. En bore-out is een burn-out door boredom. Dus dat is dan het systeem waar iedereen zo hoog over opgeeft. Nederland zit nog ver daaronder. En volgens mij, als je praat over, gewoon, als je kijkt naar de menselijke natuur en de mens als soort. De mens als soort is waanzinnig succesvol doordat mensen willen leren en zich continu aanpassen aan de omgeving. Het is gewoon, voor de menselijke soort is biologisch bepaald dat mensen dus ontzettend snel en veel kunnen leren. En dat ook willen en die drive hebben. Daarom hebben we nu mensen en daarom kunnen olifanten dat niet, zeg maar. Maar die drive, daar heb je dus nieuwsgierigheid voor nodig. Moet je goed voor kunnen communiceren. Daarom heeft de mensensoort ook zo'n hele lange jeugd. Omdat je zoveel dingen moet leren voordat je zelf effectief kan opereren. Ja. Maar als je dus niet gemotiveerd bent, dan kan je niks leren. Of dan leer je veel minder. Dan kan je misschien een paar standaard dingetjes leren. Maar dus diep leren, echt geïnteresseerd zijn, ergens helemaal induiken. Dat gaat niet zonder motivatie.
Dat is ook het punt wat ik probeerde eerder te maken. Is dat misschien het curriculum is zo lang en zo intensief en zo gestandardeerd. Juist omdat het ervan uitgaat dat mensen geen motivatie hebben. Dat je moet het er wel in drillen, zeg maar. En daar heb je meer tijd voor nodig.
Ja, maar dat klopt. Maar ik denk ook dat het een soort self-fulfilling prophecy is. Als je dus denkt dat mensen dat niet kunnen, dan ga je dus verzinnen hoe je dat kan gaan aanleren met de curriculum en met toetsennummer op. Waardoor mensen zo gedemotiveerd raken dat ze er geen zin meer in hebben. Waardoor je zegt van, oh, maar we moeten dus meer druk erop zetten, meer controle en meer huiswerk, want anders doen ze het niet. Dus het is gewoon een visueel cirkel naar beneden.
Ik ben het er helemaal niet mee eens. Ik bedoel alleen te zeggen dat misschien de achterliggende gedachte was.
Nee, dat zou kunnen, maar er veel meer.
En vooral ook, nou ja, als je het over motivatie hebt, de manier waarop ze natuurlijk vakken leren op school is gewoon eigenlijk een echt niveau 1 heel erg basisgedeelte van wel 100 verschillende vakken. En als je, het is totaal tegenstrijdig dat als een kind alleen maar 10 haalt binnen een bepaald vak, omdat hij daar heel erg geïnteresseerd in is, dat hij echt motivatie heeft. Ik had bijvoorbeeld bij Engels, omdat ik spelletjes deed in Engelse taal, dat is super makkelijk. Het gaat je heel makkelijk af, omdat je heel veel motivatie voor hebt. Dan zeggen de leraren, oké, dit kan je goed genoeg, daar gaan we geen aandacht mee aan besteden. En dan ga je aandacht besteden aan de dingen waar je dus eigenlijk geen motivatie voor hebt. Het is compleet tegenstrijdig hoe het systeem dus met die leerlingen omgaat op die manier.
Ja. Nee, dat klopt. En wat lastig is in de huidige Nederlandse maatschappij, is dat dus de ruimte en de kansen dus om dingen op een andere manier te doen, die worden steeds kleiner gemaakt. En het kost steeds meer moeite om dingen anders te doen. En dat zie je dus, dat zie je in het onderwijs heel erg. Maar dat zie je bijna op ieder gebied. In het onderwijs is denk ik, ja, je bent dus een hele generatie of een aantal generaties hun leren en ontwikkelen aan het ontnemen.
Ja.
En dat baart me wel enorme zorgen.
Ja, zeker. En de wetgeving zat er verder. Toevallig op dit moment, of gisteren was er in de Tweede Kamer dan weer het onderwerp van onderwijs, van de leerplicht zelf, dat ze met de wetgeving bezig zijn. En er zijn zelfs sprake voor dat er dus nu nieuwe wetgeving komt, waarin ze dus bijvoorbeeld de uitzondering van 5b... op basis van je religie, dat je aanspraak kon maken op uitzondering van de leerplicht, dat ze dat willen gaan afschaffen. En je ziet ook al binnen die uitzondering van de leerplicht, dat ze steeds met jurisprudentie bezig zijn, dat ze heel veel rechtszaken gelijk naar een openbaar ministerie sturen, zodat ze jurisprudentie krijgen, zodat ze maar meer mensen die ontheffing niet meer hoeven te geven, zodat die kinderen allemaal steeds meer naar school komen. Maar dat komt ook doordat je dus nu, ja, eigenlijk ook bijvoorbeeld sinds coronatijd was natuurlijk de scholen gesloten. En toen hebben ouders een knop omgezet van, oh, dit kan gebeuren. Dus we moeten misschien wat meer verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen kinderen. En daardoor zijn er heel veel mensen die steeds meer interesse hebben gekregen in alternatieve onderwijsvormen. En de overheid denkt van, wow, wat is er aan de hand? We moeten dit strenger gaan aanpakken, want er raken steeds meer kinderen buiten het systeem. En je ziet gewoon dat ze, de enige manier dat ze weten is gewoon strenger reguleren. En meer regulering is de oplossing.
Nee, want het is heel erg. En dat, want het juiste wat je noemde tijdens die coronaperiode, wat wij ook zien, ook ouders die bij ons op school komen en op open dagen, maar we hoorden het ook van een onderwijsinspecteur, dat in de coronaperiode heel veel ouders echt veel bewuster zijn geworden over wat gebeurt er nou eigenlijk op school. En er zijn twee dingen die ze zagen. Opeens dat een kind, dus het wordt vaak thuisonderwijs genoemd, maar het was dus helemaal geen thuisonderwijs, want het was gewoon je schoolwerk thuis doen. Dat is wat anders dan thuisonderwijs. Mm-hmm. Maar ze zagen dat hun kinderen veel minder stress hadden en veel ontspannender waren. En het tweede was omdat ze dus zelf zaten te werken en hun kinderen hun schoolwerk doen. Dat ze zagen dat alle opdrachten die ze van school mochten doen, dat het vaak echt gewoon onzinopdrachten waren. En zo van, ja, maar wat is dit nou wat ze hier moeten doen? En het tweede was dat ze zagen dat ze gewoon wat waar op school een hele dag voor nodig is, dat thuis dat die kinderen dat vaak een uurtje konden doen. En dat heeft bij heel veel ouders aan het denken gezet over, wat gebeurt er nou op school? En kan het niet anders en moeten we niet andere dingen gaan doen?
Het is een beetje het punt wat eerder verteld werd, dat veel ouders pas gaan denken over onderwijs op het moment dat het echt nodig is. Dat als er een groot probleem is in hun kinderen, een crisis of iets dergelijks. Omdat dat toch veel energie en tijd kost om...
Nou, ik denk niet eens... Wat je zegt is dat veel ouders pas gaan nadenken hierover op het moment dat dingen fout gaan. En daar ben ik zelf natuurlijk helemaal een voorbeeld van. Want ik ben pas wakker geworden op het moment dat onze oudste zei van... Dit kan niet meer. Daarvoor had ik naar mijn eigen school besloten dat ik nooit meer iets met onderwijs en school te maken wilde hebben. Ik heb zelfs toen ik in Delft zat heel bewust besloten om niet mijn didactische aantekening te halen. Dat ik nooit meer in het onderwijs wilde. En ik ben er dus nu 25 jaar mee bezig ongeveer. Maar het is zo gewoon. En je hebt het zelf gedaan, je ouders hebben het gedaan, je grootouders hebben het gedaan. Dus gaan dus door. Dus hetzelfde is van, er is niemand die zich afvraagt waarom de blaadjes aan de bomen groen zijn. Want het is altijd zo geweest. En zo is het met school ook een beetje. Ja. Totdat er iets gebeurt. Maar dat is niet... We zien ook jonge ouders die wel op het moment dat ze nog vrouwen in verwachting zijn... of als kinderen heel jong zijn, al wel aan het nadenken zijn. Maar ik wil mijn kinderen niet aan het systeem blootstellen. Ik wil wat anders, niet echt bewust gaan zoeken. Mm-hmm. En daar heb ik heel veel respect voor. Want die zijn echt zelf aan het nadenken en zelf met dingen bezig.
Ja, dat is het moment inderdaad dat je moet gaan beslissen waar je je kind naartoe stuurt. Mijn kind is nu net 3 weken oud, dus ik moet ook straks, mijn tweede kind in ieder geval, dus ik moet ook straks daarover na gaan denken. Maar het is toch, mensen die zullen toch in het algemeen de safe choice kiezen. Datgene wat iedereen al gedaan heeft, waar ze bekend mee zijn en dat soort dingen. En dat is toch lastig om dat te doorbreken. En ik merk zelfs in mijn eigen geval, als ik er even wat meer over kan hebben.
Kom je in Amersfoort verhuizen?
Ja, dat zou mooi zijn. Ik bedoel voor mijzelf en mijn jeugd. Ik heb een vrij lastige jeugd gehad. En op de basisschool kwam er uiteindelijk uit dat ik de top paar procent zat en dat ik naar gymnasium ging. Ik ging naar een gymnasium, niemand die naar me omkeek. Vervolgens het tweede jaar ging ik naar MAVO toe. Niemand die naar me omkeek. Uiteindelijk dacht ik van... Oké, misschien moet ik gewoon zelf een keertje verantwoordelijkheid nemen voor dingen. Want niemand die gaat me ermee helpen. Mijn ouders die helpen er niet mee. Dus ik heb zelf gezocht naar een speciale school... waar ze kleine groepen hadden, waar ze meer aandacht hadden, waar ze geen huiswerk hadden. En ik vond dat het heel goed bij me paste. Maar dat is gewoon, wat mij betreft, en daarna heb ik mbo gedaan en toen hbo gedaan. Dus ik heb echt de long way around gedaan. Maar wat me daarbij zo opvalt, is dat er was een crisis voor nodig. En een realisatie dat ik zelf gewoon verantwoordelijk voor mezelf ben... om ze ver te krijgen om verandering te maken. En ja, nogmaals, ik herken dat heel erg ook bij ouders. En hoe ze...
Nee, eens, maar dat is hoe het is. En dat is denk ik voor een groot gedeelte de menselijke natuur. Dat de dingen die lopen of waar je geen zorgen om maakt... die laat je gewoon lekker doorlopen. En als er dingen veranderen of dingen problemen opleveren... dan doe je er wat mee.
Ja, ja. Dus de vraag is eigenlijk, wat kunnen daarvan... uit concluderen en hoe kunnen we misschien wel een beetje het beleid veranderen op een manier dat ouders misschien wat meer bezig zijn zelf met onderwijs en hoe dat hun kind beïnvloedt.
Mm-hmm. Ja, van de Libertaire Partij we hebben er nu vooral voor gekozen om echt een soort van idealistisch eindbeeld te presenteren en dat heel goed te onderbouwen, echt vanuit de filosofie van het libertarisme. Dus, het standpunt is ook echt gewoon dat we van de leerplicht af willen. Dat is gewoon echt wel een hard standpunt. Bijvoorbeeld het programma van een paar jaar geleden, daar had Peter Hartkamp het onderwijsstandpunt ook uitgewerkt met een hele mooie transitie natuurlijk. Hè. Had je een vouchersysteem ontworpen en hoe je in ieder geval meer concurrentie tussen verschillende onderwijsvormen zou kunnen krijgen en tussen scholen. En dat scholen in ieder geval niet zo gestuurd worden dat alles hetzelfde curriculum moet hebben. Hoe zat dat een beetje in elkaar?
Nou, er zijn natuurlijk twee dingen. Kijk, als oprichter van een school en als libertariër zou ik dus de schoolplicht helemaal af willen schaffen. De kerndoelen af willen schaffen. Maar ik denk inderdaad, je moet ook nadenken over... Want als je nu alles wat er al 100 jaar is, als je dat in één keer allemaal loslaat, dan is de kans vrij groot dat het een enorme zooi wordt. Omdat heel veel mensen niet geleerd hebben verantwoordelijkheid te nemen en niet weten hoe ze ermee moeten gaan. Dus dan krijg je eens kijken, hoe kom je van de huidige situatie naar de ideale situatie? Nee, je hebt dus nu het huidige systeem en je hebt de ideale situatie. En als je dus nu alles zou loslaten, alles zou afschaffen, dan zou het ook een rommeltje kunnen worden. Omdat heel veel mensen, maar ook in het onderwijs zelf, niet geleerd hebben om verantwoordelijkheid te nemen en het voor ouders lastig is. Dus je zal een soort transitie moeten kijken waar je dus ruimte creëert. Dus waar mensen die hetzelfde willen blijven doen, hetzelfde kunnen blijven doen. En waarschijnlijk is dat gewoon 90-95% wil gewoon zo doorgaan. Maar voor die 5% dat je echt nieuwe manieren en nieuwe mogelijkheden creëert. Waar de mensen die de verantwoordelijkheid willen nemen en die dus ideeën hebben en die weten waar ze mee bezig zijn. Dat is ook denk ik belangrijk. Dat je moet gewoon competente mensen hebben die gewoon ideeën hebben, maar ze ook goed uit kunnen werken, ze kunnen realiseren, om daar de mogelijkheid voor te creëren. En als er dan dus nieuwe vormen en nieuwe dingen naast ontstaan, als ze goed zijn, komt er vanzelf aantrekkingskracht en gaat het groeien en de dingen die niet werken zullen kleiner worden. Maar dan krijg je dus hele, wat je met ondernemingen ook ziet, en gewoon marktwerking, van dingen die gewoon iets wat goed is, dat groeit, en iets wat niet goed is, dat zakt uiteindelijk in elkaar. En alle reguleringen en overheidsregels en dat houdt alleen maar dingen in stand die niet werken en dat werkt gewoon niet.
Precies zoals je zegt, zoals het bedrijfsleven, waar bedrijven in de lucht worden gehouden zonder dat ze winst kunnen maken, zonder dat ze een bestaansrecht hebben, is dat hetzelfde in het onderwijs. Er zijn heel veel scholen die misschien beter niet hadden kunnen bestaan, maar die er nog zijn omdat vanwege de regels en de backstop die de overheid daarvoor aanlevert. Dus ja, inderdaad, marktwerking, ook in de scholing. Ben je dan ook voor? Ja,
dus als je zegt marktwerking, marktwerking heeft ook een verkeerde connotatie hebben, dat we kinderen als een commercieel doel gaan zien en daar winst op willen maken. Mm. Maar wat ik bedoel is dat er dus competitie en tussen scholen kan komen, dat er verschillende ideeën een kans krijgen. Mm. En dat er echt wat te kiezen gaat zijn voor mensen en voor ouders en voor kinderen. Want er is nu geen keuze. Dus er zijn individuele verschillen. Een Montessori-school en een Dalton-school en een vrijschool zijn in de uitwerking wel iets anders. Maar op systeemniveau hebben ze allemaal hetzelfde curriculum, dezelfde toetsen, dezelfde opgeleide onderwijzers. Dus op systeemniveau is alles hetzelfde. Dus er is geen keus.
Mensen zullen zeggen, er zijn nu ook private scholen waar je voor kan betalen. En dan kun je krijgen wat je wil. Maar dat is eigenlijk, ze moeten alsnog hetzelfde curriculum volgen.
Nou ja, daarom hebben wij met de campagne hier in Amersfoort hebben we 10 jaar lang rechtszaken gevoerd tegen de overheid. En uiteindelijk heeft de Raad van State ons geen gelijk gegeven. En wat er gebeurd was, is dat voor particuliere scholen, dus voor B3 scholen, waren er heel weinig wettelijke eisen. Maar die eisen die zijn zo breed geformuleerd en onduidelijk, dat de inspectie die ging invullen. En vervolgens tegen ons zei dat over hun interpretatie van hoe dat zou moeten, daar voldoen we niet aan. Dus jullie zijn geen school, dus ouders kunnen niet aan de leerplicht voldoen. En de Raad van State heeft uiteindelijk gezegd, en dat is natuurlijk ook niet het meest vooruitstrevend denkende orgaan in Nederland, als de inspectie dat zegt, dat zal wel goed zijn. En dus eigenlijk precies hetzelfde gebeurt bij ons als bij de toeslagenouders, dat de Raad van State altijd meegaat bijna met de overheid en alles gelooft wat de overheid zegt, terwijl de toeslagenvelers ook laten zien dat gewoon de Belastingdienst gewoon staat te liegen, stukken achterhoudt en noem maar op. En dat is bij ons ook gebeurd. Alleen wij waren met 40 ouders, niet met 40.000. Maar het is dus heel lastig om via het recht om gewoon jezelf te beschermen tegen de overheid.
Maar je zegt dus eigenlijk dat eigenlijk je hebt openbare scholen, je hebt geloofsscholen, hoe noem je dat, en privéscholen. Uiteindelijk zijn het gewoon een beetje andere smaken van hetzelfde. Je kunt niet echt wat anders doen?
De splitsing is tussen denk bekoste scholen en niet bekoste scholen. Mm. Dus niet bekoste scholen hebben echt wel meer vrijheid. Maar bekoste scholen moeten aan dezelfde dingen voldoen. En we zien nu ook, bijvoorbeeld ben ik nu met een initiatief bezig, En dat heet Stichting voor Bekoste Onderwijsvrijheid. Er zijn een aantal bekostigde vernieuwingsscholen, zoals Montessori-scholen, Dalton-scholen, Jeneplan, noem maar op. En die hebben dus ontzettend, en die worden wel bekostigd, maar die hebben dus heel weinig vrijheid om een eigenlijke visie neer te zetten. Mm-hmm. En daar lopen wij ook tegenaan. Dus we zijn nu aan het kijken of we met al die scholen bij elkaar gewoon een soort coalitie voor change kunnen maken, om te kijken of we er doorheen kunnen breken. Want wij hebben maar, als je kijkt naar de B3 scholen, dat is echt heel klein. Maar als je over de bekoste vernieuwingsscholen praat, dan heb je het over, die bedienen 15% van de leerlingenpopulatie. En als je daar verandering kan zijn, als Montessori weer echt kan doen wat Maria Montessori ooit bedoeld heeft, of de Dalton-scholen kunnen doen wat Helen Parkes bedoeld heeft, en dat verder kunnen ontwikkelen, en niet mm-hmm. tegengehouden worden door de wetgeving, dan krijg je echte vernieuwing. En dan creëer je ruimte voor een ander soort onderwijs. En ik noem het steeds onderwijs, omdat dat gebruikelijk is in Nederland. Ik denk dat we dat het educatie moeten noemen. Want onderwijs is een hele specifieke vorm die gebruikt wordt om mensen wat te leren. Maar dat is van een onderwijzer, top-down, die weet wat hij wil, naar kinderen toe. En dat is een manier waarop mensen kunnen leren. Maar er zijn natuurlijk nog 1000 andere manieren.
Ja.
Dus puur het feit dat we het onderwijs noemen, dan ben je al zo, zit je al zo in de koker, in een trechter waar je niet uitkomt. Als je ook kijkt naar bijvoorbeeld de mensenrechtenverdragen, daar wordt altijd gesproken over educatie. En als je kijkt, het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, de talen, de verdragstalen zijn Frans en Engels en misschien Spaans, weet ik niet. Maar Nederlands is geen verdragstaal. Maar dus de Engelse versie is het Nederlands vertaald. En daar is educatie dus 1-op-1 vertaald als onderwijs. En dan ben je dus al 90% van het vrijheidsrecht is al weg, alleen maar door de vertaling.
Hmm.
We hebben ook een ministerie van onderwijs. En dat zou, als je dat zou willen houden, zou je dat ministerie van educatie moeten gaan noemen. Het moet veel breder zijn.
Je had het net over het verschil tussen bekostigde en onbekostigde scholen. Zijn er limieten of kaders waarin onbekostigde scholen zich moeten gedragen in Nederland?
Was tot 2007 waren er geen regels voor nou, het zijn geen onbekoste scholen, hè? Ouders betalen ervoor.
Yeah.
Maar het zijn onbekost door de staat. Maar er zijn in 2007 zijn er een aantal bekostigingseisen zijn ook verplicht gesteld voor niet bekoste scholen, dus particuliere scholen.
Yeah.
En dat gaat er over het aanbod en bijvoorbeeld de kerndoelen. Maar we zijn niet verplicht om te toetsen. Maar de inspectie wil wel kunnen zien dat op een of andere manier dat kinderen zich ontwikkelen. En daar heb ik op zich, zou het liever niet hebben, maar daar heb ik op zich geen problemen mee. Want dat is precies wat wij ook willen. Ik bedoel, daar is het hele doel van de school neerzetten. De kerndoelen zijn ook, die zijn uitgewerkt. Maar in principe als je gewoon een langere periode gewoon met elkaar leeft en dingen doet en activiteiten onderneemt, dan kan je die kerndoelen niet missen. Het zijn op zich vrij zinnige dingen en die zijn uitgewerkt.
Ja.
Het probleem met de kerndoelen is dat ze vaak verplichtend opgelegd worden en dat kinderen ze moeten leren. Terwijl ieder kind zal waarschijnlijk al 80-90% van wat er in de kerndoelen staat kafferen door gewoon van z'n vieren tot z'n 12 gewoon te spelen.
Mm-hmm. Maar jouw probleem is eigenlijk hoe die scholen bekostigd worden. Want ik bedoel, privé particuliere scholen zijn vrij duur in het algemeen. Maar zoals jij het nu voordoet, zijn ze vrij om onderwijs te geven zoals ze dat willen.
Je hebt dus doordat je geen geld ontvangt, ontvang je ook niet de regels die bij dat geld horen.
Ja. Yeah.
Maar aan de ene kant betaal je als ouders gewoon vrij veel belasting in Nederland. En aan de andere kant moet je dan daar bovenop nog even je school betalen.
Ja.
Dus je betaalt eigenlijk dubbel.
Dus stel nou dat alle scholen particuliere scholen werden, dan was het oké geweest?
Nou ja, dan kan de belasting een stuk omlaag en dan hebben ouders meer geld over en dan kunnen ze dat zelf doen.
Ja, zo bedoel ik het.
Ja.
Dus dat zou eigenlijk ook een oplossing zijn van dit probleem.
De LP had volgens mij berekend, hè? We hadden berekend dat een gemiddeld kind kost de staat 10.000 euro per jaar om te onderwijzen, ongeveer, geloof ik. Dat is, zit natuurlijk niet alleen het onderwijs bij, maar ook de hele bureaucratie van de overheid en alle ambtenaren die daarbij horen. Maar als je het vertaalt naar hoeveel een school zeg maar, het kost om die kinderen onder te wijzen, is het sowieso minder dan de helft. Zit je op 4.000 per jaar ongeveer, geloof ik. Dus ook die leerplicht überhaupt, om alles maar te blijven controleren, top-down, en al die scholen te blijven controleren en al die maatstaven erbij te pakken, dat kost zoveel geld aan bureaucratie, wat de ouders dus moeten betalen. En dus als jij inderdaad als ouder dan voor een alternatieve vorm wil kiezen, dan betaal je dus inderdaad dubbel. Maar ook nog veel meer dan dubbel, want die eerste kosten van het staatsonderwijs, die zouden eigenlijk al veel lager horen te liggen, als je het gewoon al die markt überhaupt vrij had gelaten.
Nee, maar het systeem werkt voor heel veel kinderen niet. Maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld ziekteverzuim binnen het bedrijf, is meestal niet een maat voor dat alles zo geweldig gaat. Mm-hmm. Als er meer dan gemiddeld mensen ziek, werknemers ziek zijn, dan klopt er iets niet binnen het bedrijf. Onderwijs is een van de sectoren met het hoogste ziekteverzuim. Dus het is niet alleen voor de kinderen dat het niet goed is, maar voor de docenten werkt het ook niet. Dus het is in die zin, het gaat misschien wat ver om het een ziekmakend systeem te noemen, maar het is niet heel gezond. Nee. En weer waar je in het begin wilde zeggen, dat dingen gaan niet goed. En de knee-jerk reaction is meer controle, meer dwang.
Ja, en vooral die groep die je nu benoemt, dat is dan met thuisonderwijs, krijgen wij, thuisonderwijsouders krijgen altijd te horen van ja, die kinderen en als thuis zitten hebben we geen controle en we weten niet of het goed gaat met die kinderen. Maar aan de andere kant is er dus een veelvoud van kinderen die in het onderwijssysteem zitten, maar thuiszitter zijn geworden, doordat ze gewoon niet binnen dat systeem goed kunnen floreren. Maar die kinderen, die zijn thuiszitter en daar heeft de overheid ook geen controle meer op. En dat is eigenlijk
nog
veel erger.
Zelfs speciale klasjes voor thuiszitters. Dus niet die zeggen, deze kinderen zitten in die klas en die klas, die is er nooit, want al die kinderen zitten thuis.
Ja.
En je ziet ook dat zijn dus de kinderen die uit het systeem vallen. Dan is het al fout gegaan. Maar je hebt dus ook nog heel veel kinderen die in het systeem zitten. Wat ik zei, pesten. Mm-hmm. Er wordt heel veel gepest. Dus 10% van de leerlingenpopulatie wordt gepest. Dat kan vergaande psychische problemen veroorzaken. Mm. Niet alleen op school, maar ook in de 50, 60, 70 jaar daarna. Mm-hmm. En daar wordt ook niks aan gedaan. Als je over 10% praat, zijn 2,5 miljoen scholieren tussen de 4 en de 18, meen ik. Dan praat je over 250.000 kinderen. Ja. Terwijl als je over thuisonderwijs praat, dan praat je over 2500, 5000. Dat is orders lager.
Ja, ja en dus ook nog eens die thuiszitters, die worden enorm ook nog gestigmatiseerd. Precies wat je zegt, die vallen gewoon echt buiten de samenleving. Maar die krijgen ook al gewoon van hun ouders, die krijgen natuurlijk een bepaalde label mee. En die kinderen krijgen een bepaalde label mee van jullie functioneren niet in ons idee van deze maatschappij. En wat is het psychologische effect daarvan? Ja. Terwijl dus die kinderen is vaak helemaal niets mis mee. Er is iets mis met het onderwijssysteem.
Nee, maar dat zie je dus vaak als dingen niet lekker gaan, dan is het vaak de schuld van het kind of van de ouders, nooit van de school.
Herkenbaar, ja, heel herkenbaar. Ja. Misschien is het waard om nog even kort te hebben over hoe onderwijs, als jullie daar wat over te zeggen hebben natuurlijk, hoe onderwijs werd gedaan voor de industriële revolutie, hoe mensen dat zeg maar regelden.
Ja, je weet wel, gewoon compleet decentraal natuurlijk, de ouders konden gewoon zelf beslissen. Je weet wel in die tijd dat toen het een beetje begon met onderwijs, dat kinderen gewoon 1 of 2 uur, vooral als ze op een boerderij werkten bijvoorbeeld, dan 1 of 2 uur in de week naar school gingen, puur om te leren lezen en schrijven en rekenen. Maar dat was dan het enige. En voor de rest konden ze gewoon thuis blijven. En hoe het om met die ontwikkeling van die kinderen ging in de samenleving, voor hun tijd was dat gewoon heel goed natuurlijk. Die leerden gewoon op de boerderijen met hun ouders eigenlijk alles wat ze nodig hadden.
Ja. Even in conclusie, wat willen we dat er gebeurt in het systeem? Laten we starten met Peter nu.
Ja, we hebben een aantal dingen gehad die niet werken in het bestaande onderwijs. Maar ik denk dat dat niet zo relevant is. Dat het voor een heel groot aantal mensen niet werkt, is duidelijk. Maar ik denk dat we moesten concentreren. Hoe gaan we dus dingen creëren die wel werken voor mensen?
Ja, dat bedoel
ik. Hoe creëren we keuzevrijheid? En ik denk dat het startpunt daar is gewoon minder controle en minder dwang van de overheid. Want juist in onderwijs is die overheidscontrole, die gaat heel erg ver. En ik denk dat daar gewoon hele grote stappen teruggenomen moeten worden. Mm-hmm. En gewoon daar gewoon ruimte om te experimenteren, ruimte voor alternatieven. Ik bedoel, alle ouders willen het beste voor hun kind. Dus ik denk dat je daar ouders ook wel in kan vertrouwen. Dat ze echt proberen goede dingen te doen. Ja. En nu zie je gewoon dat zowel in thuisonderwijs, maar ook als je bij drie scholen wil opzetten, dat er gewoon enorm veel tegenwerking is.
Ja.
En ik denk alleen al het stoppen van de tegenwerking, dat zal een wereld van verschil maken. En de volgende stap is denk ik gewoon meer ruimte, meer vrijheid. En,
is het zo'n idee van, er is misschien een paar procent of misschien minder dan een paar procent waar het problematisch zou zijn als ze niet de controle zouden hebben. Maar om die gevallen zeg maar te verbeteren, pesten we eigenlijk 98, 99% van de ouders met het huidige systeem. Het is het niet waard. Ik wil geen woorden in je mond leggen, maar dat lijkt mij het.
Nee, ik denk dat je dus nu ziet wat er gebeurt, is dat uit de angst dat dingen verkeerd kunnen gaan, ja. Betekent dat er maatregelen genomen waar de hele populatie last van heeft. Het is hetzelfde als je zegt van, er zijn sommige mensen die stelen. Dus dan gaan we iedereen maar opsluiten om te zorgen dat er niet meer gestolen wordt.
Precies. Mm-hmm.
Ja. En dat is wat er gebeurt.
En daartegen dus ook dus de manier waarop het nu gebeurt, is dat de overheid dus vooral binnen het schoolsysteem en de ouders eigenlijk behandelt alsof ze al schuldig zijn.
Ja.
En dan moeten zij zichzelf maar als onschuldig bewijzen. Dat is heel erg wat je ziet.
Ja.
Dat is echt die omgekeerde wereld natuurlijk. Ja, en wat je zegt, de libertaire partij vooral, is echt een partij, de filosofie, om echt het vertrouwen te leggen in mensen.
Ja.
En de concurrentie van ideeën is gewoon het allerbelangrijkste voor de oplossing op de lange termijn. En ja, het uitgangspunt van libertarisme is ook echt gewoon the wisdom of the crowd, is gewoon het meest intelligente orgaan. En je kan niet weten waar de beste oplossing ligt van tevoren. Dus hoe meer regulatie je toepast, hoe onderdrukkender het systeem zal zijn natuurlijk.
Er is ook gewoon geen juiste oplossing voor iedereen. Ieder kind is anders, ieder mens is anders. En ik denk dat we dat een keertje in ons hoofd moeten houden.
Nou, er was een gegeven moment Paul Zoontjes. Dat is was een hoogleraar onderwijsrecht van de Universiteit van Tilburg. En die zei op een gegeven moment van, of dat heeft hij juist opgeschreven van, we weten niet wat goed onderwijs is. Daarom is er vrijheid van onderwijs. En de grondwettelijke vrijheid van onderwijs, die is door gewone wetten en maatregelen en dingen, is die zo ingeperkt dat er niks meer van over is.
Hmm. Ja, ik denk dat we dat in veel gebieden zien waar de overheid mee bezig is. Hmm. Nou, veel over te zeggen nog. Het is een onderwerp die heel veel mensen ontzettend in hun hart raakt, omdat het gaat over onze kinderen, dus we willen het beste voor ze. Dus ik denk dat we daar nog heel veel over kunnen zeggen in de toekomst. Maar voor nu wil ik jullie bedanken voor het hele fijne gesprek.
Ja, zeker.
Graag gedaan.